Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. En dat we mochten genieten met elkaar van de liederen die we mochten zingen, de muziek die we mochten horen. Maar ook de dingen die we mochten delen vanuit Gods woord. En daar willen we nu mee verder gaan. En ik wil nu graag met u en met jou lezen uit Romeinen 1. Romeinen 1 vanaf vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard er vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijke mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid van hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol van afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenken van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen ze niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. En dan nog een stukje uit Efeze 1. Vanaf vers 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En de tekst van vanmorgen is uit Efeze 4 vers 20. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. hoorde een paar keer achter elkaar iemand zeggen, Paulus is eigenlijk niet van deze tijd. En de dingen die hij zegt zijn op zijn minst vrouwonvriendelijk en waren cultuurgebonden en zijn niet zozeer voor ons. Nou, ik vind het wel een beetje kort door de bocht als je dat zomaar durft te zeggen. Alhoewel, toen ik in 1997, dat is al een hele tijd geleden, ouderling was, kregen we daar een A4'tje met 8 antwoorden op de vraag of homofilie onder predikanten toegestaan moest worden en of als een predikant dat was, dan ook samen in de pastorie zouden mogen wonen. Er waren 8 antwoorden gegeven en als ouderlingen moesten we uit die 8 antwoorden één zoeken om met elkaar te bespreken. En ik wist nog niet zoveel toen de tijd. Maar één ding wist ik wel. De antwoorden die daarop stonden waren min of meer, nou, niet bijbels. Er stonden wel wat teksten, maar ik miste het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, uit Romeinen 8. En toen ik dat zei, ik mis Romeinen 8, werd er heel verbaasd naar me gekeken. Maar ook een beetje boos naar me gekeken. Waarom? Omdat een van de mannen dat was. En waarom werd er nog meer een beetje vreemd en boos gekeken? Omdat er een man en een vrouw die ouderling waren en allebei getrouwd een relatie met elkaar hadden. En dan zit je daar als 12 ouderlingen en de predikant bij elkaar. En wat moet je dan natuurlijk als je zelf die dingen doet met een tekst uit Romeinen 8, waar de toren van God over zonde zal komen, niet alleen over die zonde, maar over alle zonden zal komen. Maar wat moet je ermee als je je aangesproken voelt? Nou, ik was er ook gauw mee klaar, om het zomaar te zeggen. Ik ben niet lang, echt lang ouderling meer geweest. Want het botste niet alleen daar, maar het ging ook met andere dingen botsen. En als je dan zegt, ja, met Paulus heb ik eigenlijk niets. Nou ja, ze durven ook te zeggen dat ze met de Heer Jezus niets hebben. Dan is dat erg kort door de bocht, want weet je, het zijn niet de woorden van Paulus. Dat zeggen ze dan voor het gemak. Maar als je kijkt in Romeinen 1, daar begint Paulus en hij zegt, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had aan zijn profeten in de heilige schriften. En een stukje in Efeze wat we gelezen hebben, daar zegt eigenlijk Paulus hetzelfde. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus, Jezus, die in Efeze zijn. Weet je, Paulus sprak niet namens zichzelf. Paulus was door de Heilige Geest geïnspireerd en sprak de woorden van God. En daarom is het ook zo belangrijk om daar rekening mee te houden. En zeker als christen. Ja, soms is het moeilijk, hè? We zeggen zo makkelijk broeders en zusters tegen elkaar. En natuurlijk, dat mag en dat kan, maar soms neem ik wel eens te ontdekken, dat is geen broeder of dat is geen zuster. Waarom? Omdat ze het woord van God niet serieus nemen. Omdat het woord van God niets in hun leven verandert, maar dat ze bij dat oude blijven. We hebben ook dat lied gezongen waarin dat voorkwam, dat we de dingen los moeten laten. En ons moeten laten leiden door de Heilige Geest. En dat is het leven met de Heere God. Dat is het leven geleid door de Heilige Geest. Dat je je over durft te geven. Dat je jezelf los durft te laten. En je toevertrouwen aan je Schepper. En Hem gaat loven en prijzen. En Hem gaat eren en aanbieden. Want dat misten de mensen in Romeinen 1 waar we over gelezen hebben. En ze meenden God niet te moeten loven en prijzen. En niet te moeten geloven. Maar dat te doen wat ze zelf graag wilden. Dat waar ze zelf van konden genieten. En wat, ja, dan wacht er een vreselijke lot. Hè? En ook de mensen in u en in jou en in mijn omgeving, toen ik daaraan dacht, toen dacht ik, ja, dat moet toch verschrikkelijk zijn, hè? Voor alles wat binnen je familie ook is. Mensen die, die opgevoed zijn zoals u en jij en ik en niets meer mee doen, eigenlijk helemaal niet meer willen geloven. Dat is allemaal achterhaald, dat is allemaal ouderwets. Wat moet het erg zijn dat de toren van God hun wacht? Het meest erge wat een mens kan overkomen. De toren van God over zijn of haar zonde. Maar wat ben je dan bevoorrecht als je mag weten dat je een christen bent, een volgeling van Christus, dat je zonden afgewassen zijn. Niet bedekt met zand of zo, maar gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Waardoor de toren van God niet meer op je kan komen en ook niet meer op je zal komen, want de toren van God over u, over jou en mijn zonden die geloven, zijn op de Heer Jezus gekomen toen hij daar in u, jou en mijn plaats op het kruis van Golgotha de prijs betaalde die nodig was om je met God te verzoenen. En nu je met God verzoend bent, hoe leef je? Leef je nog steeds je eigen leven? Sta je met één been in de wereld, zoals we dat wel eens zeggen, en het andere been in de hemel? Als het goed gaat, dan leef je je eigen leven. En als het minder goed gaat, dan roep je naar de Heere God. Dat is niet heerlijk. Hij heeft 100% voor je gekozen toen hij weer op het kruis van Golgotha hing en riep: het is volbracht. Dat was voor u, voor jou, voor mij heel persoonlijk. Wat bijzonder. God, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, hing daar voor u, voor jou en voor mij op het kruis. De schepper van hemel en aarde, die door zoveel mensen genegeerd wordt. Maar u, jij en ik, wij die zojuist gezongen hebben, dat we hem toebehoren, dat we het van hem verwachten, dat we niet voor onszelf leven, maar voor hem. Dat is ook Paulus die dat leert. Hè? Hoe geweldig bevoorrecht je bent, dat God je al gezegend heeft, toen er nog helemaal niets, maar dan ook niets was. Toen er nog niemand was en niemand aan je dacht, heeft God aan je gedacht. En heeft je gezegend met alle zegen in de hemel. En als we daarover na gaan denken, ja, dan ga je over de Heer Jezus Christus nadenken als de gezalfde die door God de Vader gezegend is met alle zegen en u en jij en ik in hem. Dat is de rijkdom van Gods genade waaruit we mogen leven elke dag weer opnieuw. Uitverkoren om een zoon en een dochter van God te worden. Gekocht en betaald door de Heer Jezus Christus. Deel gekregen aan de erfenis. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ik heb het al zo vaak gelezen, ik heb het al zo vaak gezegd. Maar wat is dat mooi? En wat is dat rijk? Wat is dat geweldig als je daarvan uit mag leven? Dat je mag weten, God heeft jou gezocht, u en mij gezocht. Het ging niet van ons uit, het ging van hem uit. Waarom? Om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Mooi hè? Om zijn grote liefde en barmhartigheid, waarmee hij ons heeft lief gehad. Maar ken je die God ook? Hè? Of is het nog steeds maar iemand die heel ver weg is? Iemand die, ja, een beetje vaag voor je is. Of je bent misschien zoals heel veel tegenwoordig, ik hoor het zo vaak, die zegt: oh, dat komt wel goed joh, maak je maar niet druk, dat komt goed. Straks aan het eind van je leven mag je zo de hemel binnenwandelen. Ja, dat geloven ongelovigen ook. Ik hoor mensen die geloven nergens in. En zeggen ze, ja, straks komen we toch in de hemel. Vreemd als ze dan zeggen, waar straks komen we in de hemel, hè? Nee, want die is niet. Het is alleen maar hemel. Het wordt alleen maar beter. Ja, je komt in de hemel door het geloven in de Heer Jezus Christus, in het verzoenend bloed wat hij heeft laten vloeien op het kruis van Golgotha. En Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft hier geweldige dingen gezegd, die we zojuist hebben gelezen. En het is zijn gebed voor gelovigen, en ook voor u en jou, had het ongetwijfeld zijn gebed geweest. En dan zegt hij, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring. Ik heb altijd nog problemen met de MBG en de herziene statenvertaling. Ik merk gewoon als ik... Maar goed, het is allebei het woord van God, dus het klinkt alleen een beetje anders. Maar ik kom er voortdurend mee in de knie als ik lees, merk ik wel. Maar in ieder geval, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, weet je wel, niet de God van Abraham, niet de God van Isaac, niet de God van Jacob, niet de God van David, nee, de God van onze Heer Jezus Christus, die, de Vader der heerlijkheid. Wat bijzonder. Niemand anders dan God de Vader. De Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven een geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. Dat was het gebed van Paulus. Nee, dat was het gebed van God. Door de Heilige Geest geïnspireerd bij Paulus, die dat door heeft mogen geven, zodat wij dit mogen lezen en met elkaar mogen delen in het kennen van hem. Dat is belangrijk. We moeten heel veel leren in deze wereld, hè, zeker onze jongeren. Er komt wat op je af. Maar eigenlijk is er maar één ding belangrijk. Dat we hem leren kennen. De schepper. Je schepper. De eeuwige, de onveranderlijke. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Namelijk dat je verlichte ogen van je verstand mag krijgen. Niet verlichte ogen zoals deze ogen waar je mee in de wereld kijkt, maar verlichte ogen van je verstand of verlichte ogen van je hart. Dat is belangrijk, dat je met de ogen van je hart God gaat leren zien en God gaat leren kennen. En dat je diep onder de indruk komt van zijn grootheid, van zijn almacht, voor u, voor jou en voor mij. En dan zegt hij, opdat gij weet. Dat is belangrijk. Weet je, verlicht de ogen van je hart en het kennen van God, opdat je weet. Het is gevolg van, en dan staat er, wat de hoop van zijn roeping is. U, jij en ik, wij zijn geroepen door God de Vader. Van voor de grondlegging de wereld. Weet je ook wat je roeping is? Dat is belangrijk. Opdat gij weet welke de hoop van zijn roeping is. En in Efeze 4 vers 1 staat het, daar zegt Paulus, als gevangene van de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dat woord geroepen, of waardig de roeping, dat betekent voor de goddelijke uitnodiging om het heil van God te omhelzen. Daartoe heeft God je geroepen. Een goddelijke uitnodiging om het heil van God te omhelzen. En dat is de Heer Jezus Christus. Kus de Zoon, zegt Psalm 2. Maar doe je dat ook? Heb je een relatie met hem? Heb je gemeenschap met hem? Dat is belangrijk. Er wordt nog wel eens verweten dat ik een beetje te zwaar aan til, maar dat is gewoon het verlangen van God. God wil gemeenschap met u. Met jou en met mij en met alle gelovigen. In principe met alle mensen. Hij heeft iedereen uitverkoren, zelfs de grootste terrorist. Maar als je de Heere God niet aanvaardt, heb je daar niets aan. En we hebben gelezen dat er zoveel mensen zijn die willens en wetens het onder proberen te houden, de gerechtigheid van God. Proberen de waarheid onder te drukken of te onderdrukken. Als ze proberen eigenlijk een skipbal onder water te duwen, maar dat lukt je niet. En zo lukt het ook niet om de waarheid van God te onderdrukken. Want God waakt ervoor. Maar God is wel eerlijk, hij laat het wel zien. Hij houdt van alle mensen.
het oog. Er moet ook een oordeel komen. Omdat de zonde in de wereld gekomen is. En dat is de toren van God. En wij mogen het heil van God omhelzen. Wij mogen de Heer Jezus omhelzen. Hij is het liefste voor ons. Voor mij in ieder geval wel. De mooiste. Hij is er altijd. Hij is trouw. Een God van trouw is Hij. Groot en machtig is Hij. Soms ook in de dingen die je niet begrijpt. Ik begrijp het ook niet. Afgelopen week zat ik bij een zuster van 62 jaar die nog 2 maanden te leven heeft naar de mens gesproken. En ze laat een gezin achter. En aan de ene kant zie je de rust en vrede die God geeft aan de broeder en aan de zuster en aan de kinderen. Het zijn gelovige kinderen, dat is dan ook fijn als je dat als gezin ook met elkaar mag delen. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon dat je mens bent. En dat je het eigenlijk niet begrijpt. En ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar wat een voorrecht is het dat je in die omstandigheden ook de rust en vrede van God de Vader in je hart mag hebben. En dat je dat met elkaar mag delen. He, soms ga ik wel eens ergens heen met lotende schoenen en ik kom er fluitend vandaan. Omdat Hij genade geeft. Een God van trouw. Een God van liefde. Maar vertrouw je die God ook? Ik vind het heerlijk. Heel lang heb ik geprobeerd mezelf acceptabel te maken voor de Heere God. Dat komt vanuit mijn opvoeding. Hè? Je moest toch altijd wel wat bijdragen om acceptabel te zijn. Maar ik heb geleerd dat er in mij geen goed woont. En ik ben dankbaar dat de Heere God mijn ogen daarvoor geopend heeft. Er woont geen goed in mij. Er kan ook niets goeds uitkomen, dus ik hoef het ook niet te proberen. Dat wil zeggen, naar het vlees gesproken, weet je. Die nieuwe mens in mij, ja, die is wel goed. Die is volmaakt. Die is heilig. Het nieuwe leven wat God in je gelegd heeft. Het oude is voorbij. En zie, het nieuwe is gekomen. Opdat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis van de heiligen in de hemel. Een erfenis die u en jou en mij wacht. En dat zal geweldig zijn. Dat zal zo bijzonder zijn als we straks in zijn hemel mogen komen om voor altijd te delen in zijn vreugde, om voor altijd te delen in zijn heerlijkheid. Om daar hem de lof en de dank en de eer op een volmaakte wijze te brengen. Maar ook vanmorgen mochten we daar al uiting aan geven om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden. Want hij is onze hulde waard. Hij is onze dank waard, onze aanbidding, onze loflied. En dat is niet alleen op zondagmorgen, dat is elke dag van je leven. Elk moment van je leven. Ook als het minder goed gaat in je leven. Want wat is het bijzonder als je geleerd hebt om met God om te gaan op het moment dat het goed gaat in je leven. Dat je tot de ontdekking komt hoe goed het ook gaat. Zonder hem kan ik niets. En het is zijn genade dat het goed gaat. En als het minder goed gaat, ja, met eerbied gesproken weet ik hem te vinden. Waarom? Omdat je hem kent, zoals Job zegt, gewen je toch aan hem, opdat je vrede hebt. Ja, gewennen. Wen aan hem. Zodat je weet wie hij is. En dat is eigenlijk ook de bede van de Heere God zelf door Paulus heen. Opdat gij weet wat de hoop van je roeping is. En wat de rijkdom van de heerlijkheid is. en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is in ons die geloven. En dat is eigenlijk bijzonder, dat zijn dingen die moet je weten. Daar mag je vanuit leven, want dat geeft je ook kracht in moeilijke momenten. Je roeping is om het heil van God te omhelzen. En wat is het fijn als het, nou ja, voor mij, ik spreek maar voor mezelf, maar wat vind ik het geweldig als het minder gaat in mijn leven, dat ik naar mijn kamer mag gaan en dat ik in zijn armen mag vallen. Zie ik dat? Nee. Maar ik merk het wel. Als je zo in zijn heiligdom mag binnenkomen, zomaar het voorhang voorbij mag gaan en voor zijn troon mag neerbuigen, om daar je hart leeg te storten als Hanna gedaan heeft toen Eli haar zag en dacht dat zij dronken was. Nee, ze stortte haar hart uit voor God. Weet je, dat hoeft niet alleen maar te zijn als je het even niet ziet zitten, om het zo maar te zeggen. Nee, maar ook van dankbaarheid. Dan mag je hart ook overlopen naar de Heere God. Dat moet toch geweldig zijn als je daar voor hem mag verschijnen. Zomaar als nietig mens. Als je leest over de troon van Salomo, die was zo geweldig, zo groot. De troon van God is veel groter en ook veel geweldiger. Wat zal dat bijzonder zijn, maar in die nieuwe mens mag je hem elke dag ontmoeten. Op het moment dat je zijn aangezicht zoekt, dan openbaart hij zich. Want je bent geroepen om zijn heil, zijn goddelijk heil te omhelzen. En heeft je bij je naam geroepen. Niet alleen je buurman, je buurvrouw, nee, maar heel persoonlijk, hij heeft je bij de naam geroepen. Hij weet wie je bent. Hè? Al voordat je bestond, zegt dat lied. Ja. Want toen heeft hij ook al uitverkoren. Wat is toch geweldig dat je door hem gekend bent en dat je hem mag kennen. En dat je mag weten. Nou ja, ten dele natuurlijk, hè. En je kunt er elke dag weer opnieuw meer van leren in de Bijbel als je het gaat lezen. Als je gaat lezen over de heerlijkheid van God. Want daartoe heeft de Heere God je uitverkoren om te leven tot lof van zijn heerlijkheid. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Om hem daarin te aanbieden, maar ook om er zelf van te genieten. Ik vind het mooi, genade is iets dat je niet krijgt wat je verdient. En wel krijgt wat je niet verdient. Mooi, hè? Dat is genade. Ik verdiende de eeuwige dood, maar dat krijg ik niet. En wat ik niet verdiende, het eeuwige leven, dat krijg ik. Omdat de Heer Jezus Christus de prijs betaald heeft. En Gods zoon naar u, naar Jan, naar mij verlangde. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat hij zichzelf gegeven heeft om te tonen, ik hou werkelijk van je. Ik heb mijn leven voor jou over. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Wat doe jij? Wat mag het kosten? Er hangt een prijskaartje aan. In deze drukke tijd moet je toch iedere keer maar weer tijd vrijmaken om met hem te spreken. En of het nu werkt of niet werkt, dat heb je in de vakantie waarschijnlijk gemerkt, hoe moeilijk het is om stille tijd te houden. Ja, dat komt je niet aanwaaien. Dat gaat niet vanzelf. Daar is altijd een weerstand, hè? De tegenstander is er als de kippen bij om je de gemeenschap met je vader te onthouden. Zodat je er niet van kunt genieten. Maar het ergste is, hij kan er ook niet van genieten. En daarom is het belangrijk om je eroverheen te zetten. En als het je misschien niet zo schiet, of je hebt misschien niet zo'n zin, of je bent misschien nog een beetje te slaperig, of je bent alweer slaperig. Lees Gods woord. Want daarin spreekt hij tot je. Daarin laat hij meer en meer zien waar het om gaat in de Bijbel. En in je leven. Om te delen in zijn heerlijkheid, om te delen in zijn erfenis. En te leven tot lof van zijn erfenis. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is in ons die geloven. Die kracht, zegt de Efeze ook, als je het stukje verder leest, die woont en werkt in je. Die kracht waarmee de Heere God, die Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Ik weet niet precies wat ik me bij je voor moet stellen, maar ik ben verschillende keren bij mensen geweest die dood waren. Daar doe je echt niets meer aan. Maar God heeft zo'n kracht en zo'n macht, Dat hij dus gewoon die mensen een nieuw leven kan geven. Dat twijfelde ik al niet aan hoor. Want ik bedoel, als hij uit de stof een mens kan vormen. Dan kun je het zeker ook als dat stof er al ligt. Hè? Als dat overschot er nog ligt, zou hem ook zo. Maar er is kracht voor nodig. En niemand heeft die kracht dan God alleen. En hij heeft met die kracht de Heer Jezus uit de dood opgewekt. En als bewijs dat hij Gods zoon, God zelf is, heeft hem een plaats gegeven in zijn macht. Aan de rechterzijde van God op de troon. En die kracht werkt in ons. En ongetwijfeld zal ik het hier ook wel eens gezegd hebben, maar ik vind het ik vond het voor mezelf een mooi voorbeeld. Die kracht, daar gaat het over dynamisch. Daar komt ons woord dynamo vandaan. En op oudere fietsen, nu zitten ze niet meer, maar de oudere fietsen zat nog een dynamo. En het is een prachtig mooi ding. Maar als je er niets mee doet, gebeurt er ook niets mee. Pas op het moment dat je het knopje indrukt en het wieltje komt tegen je wiel en je gaat fietsen, dan komt er licht. Weet je, die kracht werkt in jou, in u en in mij. Maar ja, ben je die dynamo die nog rechtop staat? En ben je zo eigenwijs dat je de Heere God niet op je knopje wil laten drukken, zodat het wiel tegen jouw wieltje tegen zijn wiel aankomt? Want dat is belangrijk. Op het moment dat jouw wieltje, met eerbied gesproken, tegen zijn wiel aankomt, komt er licht. En daar waren we toch toe geroepen. Om een lichtje te zijn, te midden van een duistere wereld. En misschien heel voorzichtig mensen op te wijzen die geen rekening houden met God, dat de toren van God over ze komt, dat het meest erge. Ik snap ook niet dat mensen dat niet willen aanhoren van je. Als je ze voor een ramp zou kunnen behoeden en je zegt pas op joh. Je valt straks in een diep gat. Nou, dan zeggen ze dankjewel. Maar als je je wil bemoeien voor de eeuwige toren van God, dan zeg je, joh, wat naar je kijken. Uit welk ei ben jij gekomen? Ja. Want ze houden niet van God, ze houden ook niet van jou. Ze willen niet gezegd worden, ze willen hun eigen leven leven, hoe erg het ook is. Maar u, jij en ik, wij mochten deel worden van Gods huisgezinnen. En daardoor zijn we ook een zoon, een dochter van hem geworden. Daardoor woont en werkt ook die kracht in ons. Ja, als we dat niet de ruimte geven, gebeurt er niets mee. En dat is met Petrus, toen hij op die boot zat en de Heer Jezus zei, kom maar. Petrus moest wel eerst zijn voet overboord zetten, weet je. Je moet altijd de eerste stap maken. Dat is niet om te plagen van de Heere God. Maar daaraan ziet hij of hij het werkelijk meent. Of hij het gelooft. En Petrus zette de voet op het water. En je weet wat er gebeurde. Hij wandelde over het water. Totdat hij op zichzelf zag en dacht, hé, dit kan niet. Maar zolang je op de Heer Jezus blijft zien, dan kan het. Omdat Hij bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hij is de Almachtige, de Eeuwige die nooit teleurstelt. Wat een God. Ik ben zo blij dat ik Hem mocht leren kennen als mijn Vader. Een Vader in de hemel die voor me zorgt elke dag. Elk moment van de dag. Elk moment van de nacht. Het is toch heerlijk dat je je s'avonds in vrede te rusten mag begeven. En aanstonds mag inslapen. Omdat hij je veilig doet wonen. En dat je s'morgens op mag staan. En zeg, Heere, ik leg het u voor. Ik mag mijn stem laten horen. En ik zie uit. Wat een God. Wat een Vader. En ik hoop zo dat je hem zo mag kennen, opdat gij weet wat de hoop van zijn roeping is. Omdat gij weet hoe de erfenis is, wat de erfenis inhoudt. Omdat gij weet hoe overweldigend groot de kracht is die hij in ons, of de in Heer Jezus en ook in ons, heeft geopenbaard. We zijn bevoorrecht om hem te mogen kennen. Amen.